Welkom bij deze aflevering van Code en Carrière. Deze podcast is speciaal voor iedereen die carrière maakt in de IT of carrière wil gaan maken in dit vakgebied. We interviewen experts, starters en ondernemers uit de IT en professionals die je kunnen ondersteunen in andere delen van je carrière. Mijn naam is Maartje, ik ben dagvoorzitter en oprichter van Family, een community voor young professional vrouwen in de IT. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Na haar studie wiskunde aan de Universiteit van Leiden is Laura snel begonnen bij Rewire. Destijds als Marketing Intelligence Analyst en sinds afgelopen juli is ze partner geworden bij Rewire. Ze wil het liefst zoveel mogelijk mensen inspireren over AI en met name de invloed van vrouwen in AI vergroten. Dit doet ze onder andere door als mentor op te treden voor jonge vrouwen in dit vakgebied en door te gast te zijn in deze podcast. Welkom Laura!
Dankjewel, mooie introductie!
Nog van harte gefeliciteerd. Partner, dat is wel een mooie stap.
Zeker, ja.
Had je altijd al wel willen ondernemen? Of, want je bent nu ondernemer.
Grappige vraag. Nee, ik zag mezelf en zie mezelf misschien nog steeds niet als ondernemer. Mm-hmm. Ik vind binnen een bedrijf werken heel erg fijn. En met andere mensen, maar ook toch wel een stukje zekerheid. Maar eigenlijk bij Rewire heb ik ontdekt dat ik wel heel ondernemend ben. Dus dat ik binnen het bedrijf het heel erg leuk vind om te ondernemen, initiatieven te starten waarin ik geloof. Maar ook inderdaad wel de markt op te gaan. Dus ik zag mezelf vroeger zeker niet als ondernemer, maar ik zie mezelf nu wel als ondernemend.
Mooi. En ondernemend zeg je dat je bent. Wie is Laura nog meer?
Goeie vraag. Nou, zoals jij al zei, ben ik dus inderdaad partner bij Rewire. Maar daarnaast ben ik vrouw van Simon en moeder van Julian en Casper. Dus ik vind mijn werk echt superleuk en ik ben heel gepassioneerd over de projecten die we doen. En daarnaast thuis hoef ik me ook niet te vervelen met twee kleine mannetjes.
Leuk. Nu dat je partner bent, dat betekent ook dat je klanten binnen moet halen, eigenlijk. Daarvoor heb je een sterk netwerk nodig, want je haalt je klanten vooral uit je netwerk. Hoe heb je dat netwerk opgebouwd?
Dat ben ik ook zeker nog aan het opbouwen. Dus kijk, in de afgelopen 11 jaar heb ik natuurlijk vooral bij onze klanten een netwerk opgebouwd. En dat vind ik ook heel erg belangrijk en leuk. Ik denk dat daar ook een kracht van mij zit. Ik denk dat bijna alle klanten, hoop ik, met wie ik heb gewerkt, echt geloven dat ik het verschil kan maken. Maar ook dat ik dat altijd met de goede intentie doe. En echt probeer te bedenken, hoe kan ik een bedrijf verder helpen met AI. Dat netwerk, de mensen met wie ik heb gewerkt, die werken ondertussen ook weer bij allerlei bedrijven. Dus dat is één ding. Maar daarnaast moet ik natuurlijk ook je netwerk verder uitbreiden. En eigenlijk heb ik dat sinds een paar jaar juist ook wel in de hoek van de vrouwen gezocht. Dus enerzijds binnen het topvrouw van het jaar netwerk.
Je ook finalist, volgens mij, als
ja,
het goed hè?
Ja, ik was van de jonge talenten, dus ik ben nog niet topvrouw van dit jaar, maar in 2018 was ik finalist voor de Young Talent Award. En dat was echt sowieso al een hele eer om vanuit Rewire genomineerd te worden. Maar zeker toen ik finalist was, want met 26 dames zaten we daar, nooit verwacht, was dat echt heel erg super waardevol erkenning. En dat is ook echt een startpunt geweest van een heel mooi netwerk binnen dat topvrouwennetwerk. En sinds afgelopen jaar word ik gecoacht door Annemarie van de Tillaert. En dat is, los van dat zij een enorm fijne en goede coach is, heb ik via haar ook echt een heel nieuw netwerk leren kennen. En dat is heel erg leuk om te zien. Zoveel vrouwen die hun eigen passie volgen. Ook heel veel ondernemers zitten daartussen. En dat is zo'n fijne omgeving om en veel herkenning onderling. Op die manier probeer ik steeds breder netwerk te creëren inderdaad.
Ja, dus je zegt eigenlijk ook van, ik ga wel echt expliciet op zoek naar een netwerk. Ja. Je bent ook best actief op LinkedIn sinds kort. Ik zit zelf nu ook al eventjes op LinkedIn. Ik merk dat ook wel echt goed werkt voor je netwerk. Wat ik zelf doe is dan gewoon soms reageren,
soms gewoon mensen uitnodigen en zeggen, hey, dit ziet er leuk uit wat je doet. En ik merk ook echt dat bij mij mijn netwerk daar ook wel door groeit, ook al heb ik mensen nog nooit gezien. Is dat ook wel een reden waarom jij op LinkedIn zit en werkt dat voor jou ook?
Ja, dus ik deelde altijd al wel dingen, bijvoorbeeld de initiatieven die ik deed rondom vrouwen in AI en dergelijke. Maar inderdaad, het afgelopen half jaar zeker ben ik wel bewuster aan het delen. Ook omdat zeker binnen het netwerk van Annemarie kreeg ik eigenlijk best wel veel feedback van, wow, maar wat je doet is heel bijzonder. Als vrouw binnen AI, maar ook wel echt met oog voor de menselijke kant en de wat softere kant, zeg maar. En ik vind dat eigenlijk heel normaal en ik heb altijd gevoel van, ja, dat is logisch. Maar zeker doordat ik eigenlijk zoveel reacties kreeg van, wow, wat cool en bijzonder en we hebben meer vrouwen nodig zoals jij, dacht ik, oké, misschien moet ik daar dan toch wat meer over delen. Dus dat probeer ik nu wel inderdaad bewust te doen. En ik merk, eerst denk ik dan van, wat moet ik nou delen? Waar zitten mensen op te wachten? Als je dan denkt, nou, ik ga gewoon wat dingen delen, dan zijn er eigenlijk elke dag, elke week wel dingen, dan denk ik, oh, dat is leuk om iets over te schrijven. En ik vind het wel grappig, want soms heb ik een beetje een inhoudelijke post en dan denk ik, oh, dat is echt een goed punt en dat is echt een waardevolle les. En dan krijg ik eigenlijk helemaal niet zoveel reacties. En soms schrijf ik iets. Laatst ging mijn zoontje voor het eerst naar de basisschool. En dacht ik, ik schrijf haar gewoon. Het was gewoon heel spontaan. Helemaal niet bedacht. Van tevoren schreef ik een post over. En enorm veel reacties. Dus het is heel grappig. Ik denk hoe persoonlijker, maar ook wel hoe meer controversiëler of zo. Hoe meer reacties je krijgt. Dus dat is ook wel weer grappig.
Wat ik zelf ook wel heb ervaren is, zelf denk ik dan soms, wie zit er hier op te wachten? En mensen vinden het raar of stom, maar eigenlijk heb ik nog nooit echt een negatieve reactie gehad.
Nee.
Direct, dat van waarvan ik het weet. Dus dat zit dan in je hoofd, maar dat gebeurt helemaal niet.
Nee.
Ja. Je gaf aan, je werkt nu 11 jaar bij Rewire. Dat is sowieso vrij lang voor tegenwoordig dat we allemaal aan het jobhoppen zijn.
Ja.
Wat is er de afgelopen 11 jaar veranderd, denk je, als je kijkt naar technologieën?
Nou, een hele hoop. Als ik even vanuit ons bedrijf bekijk, toen ik begon 11 jaar geleden. Je zei het inderdaad net al, marketing intelligence analyst. Dus de wereld was echt nog heel anders. Er bestonden amper data scientists. Dus ons werk was toen echt heel erg gericht op big data. Was toen helemaal het ding. Echt analytics, wat ontzettend waardevol was. We hebben echt heel veel bedrijven geholpen met inzichten uit data halen, waar ze echt strategische keuzes op hebben gemaakt en daarmee echt groei hebben gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij Knap hebben we 10 jaar geleden geholpen om vanuit de data echt te kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat we meer klanten binnenhalen, maar ook die klanten behouden en daarmee echt exponentiële groei in dat jaar hebben gerealiseerd. Maar dat is enorm, enorm veranderd. Ondertussen zijn we natuurlijk in de tijd van AI aangekomen. Iets wat natuurlijk al lang bestond, maar wat ondertussen echt bij steeds meer bedrijven ook echt gebruikt wordt. Of in ieder geval dat ze de ambitie hebben om dat te gebruiken. En dat is natuurlijk, dat is een wereld van verschil. Dus het zijn minder eenmalige analyses die je eigenlijk gebruikt om een keuze op te maken, gaat het veel meer echt naar het implementeren van AI in businessprocessen. En enerzijds is er heel erg veel beschikbaar qua technologie om dat mogelijk te maken. En anderzijds vraagt het ook weer andere skills om dat echt succesvol te maken. Dus ook echt na te denken. Het is allemaal leuk dat we een super complex model hebben en dat je dat relatief makkelijk kan bouwen en dat er ontzettend veel data is om dat op te baseren. Maar aan het model zelf heb je eigenlijk niks. Je moet nadenken, hoe is dat waardevol? In wat voor proces ga ik dat implementeren? En hoe ga ik er ook voor zorgen dat het echt gebruikt wordt en dat de mensen in een bedrijf het omarmen en de meerwaarde van zien? Dus ja, het is, mijn werk is in ieder geval ontzettend veranderd. En dat wordt gedreven door alle technologische mogelijkheden.
Ja, en de afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook best wat technologieën, maar ook aandachtspunten bijgekomen. Je zei net ook, gaf je eigenlijk al een stukje aan van mensen moeten het gebruiken.
Ja.
Dat schuurt natuurlijk ook aan interpreteerbaarheid. En dat schuurt natuurlijk ook weer aan biases. Ja. We hebben natuurlijk toeslagenaffaire ook gezien, waarin nou ja, er kort gezegd zeg maar gediscrimineerd werd. Ja. Zijn dat ook dingen waar jullie rekening mee houden? Of weten van, hey, hier moeten we voorzichtig mee zijn naar onze bedrijven en dat echt dicht timmeren?
Zeker, dus dat is natuurlijk enorm belangrijk. Je hebt natuurlijk tegenwoordig ook steeds meer regelgeving, wet en regelgeving daarover. Maar wij doen dat eigenlijk altijd, omdat het zo belangrijk is om het ethisch toe te passen. En ik denk dat het in een aantal aspecten zit. Dus enerzijds is het heel technisch dat je gewoon modellen bouwt en heel bewust bent, wat stop ik daarin? Zodat het zo min mogelijk bias en ook welke data stop ik erin, maar ook welke variabelen gebruik ik bijvoorbeeld in een model, zodat ik zo min mogelijk biases eigenlijk creëer. Maar zeker met de meer complexere AI-technologieën en modellen wordt dat ook steeds ondoorzichtiger. Dus dat is best wel lastig. Dus het andere is dat je er ook echt gaat kijken. Daar heb je ook weer allemaal technologieën voor om te testen of er biases in zitten. En ik zelf geloof heel erg in dat je ook nadenkt, hoe gebruik je de output van een model? En ik denk in heel veel situaties, en zeker in gevoelige situaties, zoals bijvoorbeeld rondom toeslagen, moet je heel goed nadenken over welke menselijke checks doe ik daar nog op? En wie neemt uiteindelijk de beslissing? En ik denk eigenlijk dat daar het meeste mis is gegaan in de toeslagenaffaire. Dat er uiteindelijk niet goed is gekeken, hey, waarom wordt deze persoon of dit gezin nou naar boven gehaald? En moet ik daar blind op vertrouwen? Nou, nee dus. Dus heel erg ook de human-machine interactie. En welke menselijke guide rails je daar eigenlijk nog op zet. Dat is enorm belangrijk. En dat is in bijna alle toepassingen is dat zo.
Ja, jij bent al met je eens. Ik zie, voel het zelf ook best wel... vaak als ik dan bijvoorbeeld met mensen heb over AI, of ik zeg wat ik zeg maar doe. Veel mensen die hebben eigenlijk niet echt een idee van hoe het precies werkt. Ze hebben enigszins een idee dat ChatGPT AI is. Maar, en ze gebruiken ChatGPT bijvoorbeeld ook. Yeah. Maar ze hebben eigenlijk geen idee hoe ze dat bijvoorbeeld moeten valideren. Of hoe ze eigenlijk die theorie of die technologie van hoe is het gemaakt kunnen koppelen aan wat komt eruit. Daar komt dus ook eigenlijk best wel veel training bij kijken. Ook voor jullie klanten. Jullie klanten moeten, neem ik aan, ook echt opgeleid worden van, hey, die technologie werkt zo. Jullie processen werken zo. Daartussenin, dat moet aansluiten.
Klopt. En dat is zeker belangrijk. En sinds de oprichting van Rewire, dus dat is 17 jaar geleden, doen we dat ook. Dus we zijn, toen was ik er overigens nog niet hoor, maar toen het is opgericht, hebben we direct gezegd, we doen enerzijds programma's, analyses, adviezen, et cetera. Maar anderzijds geloven we heel erg in het opleiden van mensen. Want uiteindelijk is een oplossing pas duurzaam als je ook echt de capabilities bij een bedrijf bouwt, dat ze het echt kunnen gebruiken en doorpakken. En eigenlijk zien we dat alleen maar inderdaad belangrijker is geworden. Want toen waren het vooral de mensen die met die analyses, met de data, met modellen werkten. Maar tegenwoordig zie je inderdaad dat die populatie eigenlijk steeds groter wordt. Want dat je ook veel meer inderdaad gebruikers van AI, die helemaal niet die achtergrond hebben, maar pricing experts of mensen binnen supply chain of in de commerciële kant. Dat die inderdaad ook een soort van basale kennis moeten hebben om het vertrouwen te krijgen en anderzijds ook te snappen hoe ze ermee om moeten gaan en welke kwaliteiten AI heeft ook, maar waar ook de valkuilen zitten. En zeker ook bijvoorbeeld inderdaad als je het over ChatGPT hebt. Ik was een tijdje geleden in Rotterdam op de universiteit en daar begreep ik van studenten dat de universiteit heel erg probeert het tegen te houden en te zeggen van je mag geen ChatGPT of AI gebruiken voor je opdrachten. En ik vind dat zelf eigenlijk heel erg zonde, want het is er. Het is net zoiets als zeggen je mag geen Google gebruiken. Ja. Ik geloof dat we zeker jonge mensen, maar ook eigenlijk iedereen, moeten leren hoe je het kan gebruiken. Maar ook inderdaad hoe je... waar je voorzichtig moet zijn en welke checks. Want ChatGPT kan ook zomaar dingen verzinnen. Dus ik geloof er juist heel erg in dat je mensen inderdaad moet leren wat is de kracht, maar ook hoe moet je daarmee omgaan en waar moet je voor uitkijken.
Ja, Hoe zorg je er zelf voor dat je up-to-date blijft, zeg maar, met alle technologieën? Want generative AI is afgelopen 2 jaar ongeveer, heeft dat best wel een vlucht gekregen. In die 2 jaar neem ik aan dat jij ook weer in de boeken bent gaan duiken, zeg maar, of op andere manieren meer bent gaan leren over hoe dat precies werkt. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je up-to-date blijft?
Goeie. Nou, ik denk dat het ten eerste onmogelijk is om alles bij te houden, want het gaat inderdaad zo snel.
Ja.
En ik heb het geluk dat ik binnen een bedrijf werk waar er gewoon zo ontzettend veel mensen zitten die allemaal wel een stukje zo interessant vinden. En die gaan er dan inderdaad over lezen en naar conferenties. En dat brengen we dan weer samen, zeg maar. En dat delen we van, hé, maar wat betekent dat voor ons werk? Wat betekent dat voor onze rol? Waar zijn nieuwe kansen? Dus dat vind ik ook het leuke aan dat ik in een, ja, ik had net over een groter bedrijf werk. Maar wel waar iedereen super, ja, nieuwsgierig is en innovatief. Dus samen denk ik dat we best wel het goed bij weten te houden en dat dan weer met elkaar, zeg maar, delen.
Ja. En als we het hebben over generative AI, integreren jullie dat ook momenteel al bij jullie klanten? En kan je voorbeelden noemen van bepaalde cases?
Ja, dat doen we. En het is denk ik wel goed ook alweer om te noemen, heel veel bedrijven komen nu naar ons toe of naar, ja, überhaupt
van, topic.
Ja, we willen iets met GenAI. En onze visie is wel, oké, dat is superleuk, maar er is veel meer dan GenAI. En laten we eerst kijken, waar zit voor jouw bedrijf de waarde? Dus waar zit nou de grootste kansen of de grootste mogelijkheid om tijd of geld te besparen? En soms is dat iets met GenAI, maar heel vaak is dat ook gewoon, dat vind ik altijd wel grappig, traditionele AI.
Regressie.
Gewoon regressie of gewoon machine learning. En dat is wel echt iets. En daar denk ik ook dat wij een belangrijke rol hebben binnen bij onze klanten. Dat we echt wel hun challengen van, moeten we naar GenAI of niet? Maar zeker, kijk, GenAI biedt natuurlijk enorm veel kansen en dingen waar we 5 jaar geleden van zeiden van, ja, dat kan niet of dat kan nog niet. Dat is opeens zo snel gegaan. Dus toevallig hadden we gisteren een leuke presentatie over een van onze projecten waar een proces waar wat heel erg, het waren medische specialisten, waar wat heel erg handmatig heel veel stappen waren. Terwijl ze eigenlijk de meeste tijd gewoon wilden besteden aan interactie tussen medische specialisten. Waren heel veel tijd kwijt, nou ja, om dingen voor te bereiden, et cetera. En daar hebben we gekeken van, oké, naar alle stappen die eigenlijk buiten de core zit van deze mensen, kunnen we daar helpen. Dus bijvoorbeeld anderen benaderen en contactgegevens zoeken, maar ook een gepersonaliseerde mail maken om ervoor te zorgen dat die persoon met jou wil praten. Ja, dat kan je met GenAI en op bijvoorbeeld in dit geval hebben we daar op Google Scholar allemaal artikelen gelezen om te zoeken, wat zijn de relevante experts. Maar ook dan vervolgens zo'n gesprek voorbereiden door te kijken naar, waar heeft iemand onderzoek naar gedaan en wat zijn interessante dingen om te spreken. En heel logisch, denk ik, zo'n gesprek samenvatten en registreren. Want daar waren die mensen ook enorm veel tijd aan kwijt om dat allemaal in 3 systemen te typen. En dan had je toch eigenlijk niet alle informatie. Dus daar, dat is een voorbeeld waarbij je denkt, oh ja, dat kon inderdaad een aantal jaar geleden niet. En in dit geval was GenAI ook echt de juiste oplossing. En dan is dat natuurlijk heel cool.
Ja, ja, je ziet ook wel dat het een beetje een buzzword wordt van, hier moeten we wat mee. En ook als een bedrijf zegt GenAI, dat dan potentiële klanten denken van, dat moeten we hebben.
Ja,
dat zie ik ook al veel voorbij komen, inderdaad.
Ja, en wij proberen daarom ook, we doen ook heel veel, je had het net over trainingen. We geven bijvoorbeeld ook training aan executives. Dus aan zo'n board of aan zo'n de leiding van een bedrijf, om hen ook bewust te maken van, wat zijn nou de hypes, maar wat zit er echt achter en wat is voor jou relevant, om inderdaad te voorkomen dat ze maar gewoon random technologie aan gaan schaffen voordat ze eigenlijk hebben bedacht, waar zit voor ons de waarde en waar willen we naartoe als bedrijf op dit gebied.
Ja, Wat denk je dat de volgende stap gaat zijn in AI? Of misschien een andere disruptieve technologie?
Ja, hele goede vraag. Ik kan niet voorspellen wat echt de volgende technologische innovatie is. Maar ik denk dat we met de huidige technologie echt nog heel veel werk te verzetten hebben om dat op een juiste manier te gebruiken. Dus ik denk dat we daar zeker de komende jaren ook nog mee bezig zullen zijn. Op het gebied van
AI. Je bedoelt dan ook vooral op ethisch gebied, op privacy niveau?
Op ethisch gebied ook zeker. Maar ook überhaupt gewoon om echt de stap te maken van we willen iets met AI, we willen iets met GenAI, we hebben een aantal pokjes naar echt impact op schaal. Want de meeste bedrijven hebben dat nog niet bereikt. Dus echt fundamenteel nadenken, waar zit de waarde van AI binnen een organisatie? Maar dat ook op zo'n manier implementeren en ook zorgen dat het omarmd wordt door de gebruikers, dat het echt ook het verschil maakt. En ik denk dat de meeste bedrijven daar zeker nog niet zijn. Dus op kleine schaal zijn er af en toe successen en dat is mooi. En dan heb ik het vooral natuurlijk over de meer traditionele bedrijven. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel innovatieve bedrijven die al heel veel gave dingen doen. Maar de traditionele bedrijven, ja, die hebben dit nog niet altijd succesvol gemaakt.
Nee, en ook zeker als je kijkt naar het NKB, zijn er natuurlijk ook heel veel bedrijven die daar gewoon nog, die überhaupt nog niet data verzamelen of zich niet bewust zijn van dat ze daadwerkelijk data hebben.
Ja, en ik denk dat juist GenAI wel daar ook een kans biedt. Omdat wij zeiden ook altijd, als je geen data hebt of geen kwalitatief goede data, dan kan je heel weinig. En ik denk GenAI biedt daar ook weer heel veel mogelijkheden om juist ook data te verzamelen van allerlei heel diverse bronnen. Maar ook door andere type dingen bijvoorbeeld te automatiseren of dus te creëren letterlijk.
De laatste drie vragen die ik voor je heb, die wil ik eigenlijk elke gast gaan stellen.
Okay.
Zie het als een soort van rubriekje. En dat gaat over jouw carrière. Okay. Jouw carrière in de vorm van een ladder.
Yeah.
Je bent ergens op die carrière ladder begonnen. Je hebt stappen genomen. Ik weet zeker dat je staat nu helemaal nog niet bovenaan de ladder. Dat is voor heel veel mensen sta je daar. Maar ik weet zeker dat jij dat helemaal niet zo ziet. Weet jij of kan je vertellen wat de grootste stap voor jou is, voor jouw gevoel misschien, die je hebt genomen in jouw carrière?
Oh, wat een goede vraag. Ten eerste is het wel heel leuk om terug te kijken, want als je per dag kijkt, dan denk je, dan zie ik vooral dingen die ik nog moet leren, et cetera. Mm-hmm. Maar als je terugkijkt, dan in de afgelopen 11 jaar is dat natuurlijk een enorme stap geweest van een meisje dat begon, überhaupt nog nooit data had aangeraakt en dacht, dit lijkt me wel leuk, tot waar ik nu sta. Maar het is ook wel relatief, de meeste stappen zijn relatief geleidelijk gegaan. Dus elke keer was het eigenlijk zo dat het best wel natuurlijk ging van marketing intelligence analyst. Ging ik gewoon eigenlijk kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheid en ging ik een project leiden. En toen werd ik projectleider. Dus dat was niet van, je krijgt een nieuwe titel en nu verandert er opeens ontzettend veel. Ik denk misschien wel het afgelopen jaar de meest, niet recente, maar ook misschien wel belangrijkste stap is echt om te kijken wat ik altijd heb gedaan. En echt de hele hands-on rol op projecten probeer ik nu steeds meer te kijken. Kan ik mijn teams ook datzelfde laten doen? En dat vond ik best wel een moeilijke stap, want ik hou ook graag controle en ik denk dat ik ook heel goed ben in mijn werk. Dus dan denk ik, maar misschien kan ik het zelf, had ik het anders gedaan, et cetera. Maar ik merk het afgelopen jaar dat steeds beter lukt en dat is ook heel cool om te zien en geeft me heel veel energie dat ik eigenlijk met veel minder effort op heel veel plekken het verschil maak. Dus dan heb ik een meeting met mijn team en dan geef ik hun gewoon input en dan kunnen zij weer verder. Maar ik denk wel, maar door wat ik net heb gezegd, maakt het wel echt het verschil en gaan ze het nu anders doen en gaan ze nu weer in de goede richting. En dat dan dus op veel meer verschillende vlakken, waar ik voorheen maar een paar dingen kon. Want daar besteed ik al mijn tijd aan. En die stap was nodig, maar die vond ik best lastig en dacht, gaat dat lukken? En ik merk nu het afgelopen jaar dat dus meestal lukt. En dat geeft mij heel veel energie. En vertrouwen naar de toekomst. Want dat is inderdaad, ik ben er helemaal nog lang niet. Maar die skill is wel nodig om verder te kunnen groeien. En om je, ja, je span of control, zeg maar, steeds groter te maken. Want dat kan niet als je alles, als je precies zo blijft doen als je het altijd.
Ja, en tegelijkertijd ook om de mensen met wie je samenwerkt ook meer verantwoordelijkheden te geven.
Ja.
Waar zij waarschijnlijk ook op zitten te wachten.
Ja, 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 zeker. Ja.
Elke carrière kent natuurlijk ups en downs. Heb jij een moment in je carrière gehad dat je zegt, oh ja, hier zat ik er even niet goed in. Dit was toch een down, hier keek ik niet goed op terug. Kan je zo'n moment benoemen en ook benoemen hoe je dat dan uiteindelijk hebt opgelost?
Ja, ja, zeker. Ik zeg altijd, de eerste 8-9 jaar van mijn carrière waren best wel stabiel. Ging gewoon hartstikke goed. En tuurlijk waren uitdagingen. En tuurlijk wist ik soms echt niet wat ik moest doen in een project en hoe we het gingen fixen. Maar eigenlijk ging dat best wel soepel. Mijn dieptepunt was wel echt, dat is nu 1,5 jaar geleden. Toen kwam ik terug van mijn tweede zwangerschapsverlof. En er was best wel veel veranderd binnen ons bedrijf. En ik wist echt even niet meer wat mijn plek was. Als je met verlof gaat, in ons geval ga je van een project af. En ja, als je terugkomt moet je maar zien wat je gaat doen. En ik was op dat moment ook door gewoon weinig slaap waarschijnlijk, et cetera. En alles wat er thuis gebeurt, zo ontzettend onzeker. Dat ik gewoon niet meer wist wat mijn kwaliteiten waren. En waar ik het verschil kon maken. En wat dan mijn pad zou zijn. En dat, ja, dat maakte me in alles gewoon heel onzeker. En ik denk dat mensen het aan de buitenkant niet eens altijd zagen. En mijn projecten gingen eigenlijk prima. Maar ik voelde me zo slecht. En ik twijfelde gewoon over alles. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik dacht, oké, hier moet ik iets mee. En toen ben ik met de coaching van Annemarie begonnen. En dat heeft me echt heel erg geholpen om juist weer veel bewuster te worden van, waar zitten nou jouw kwaliteiten? En waar zit je passie? En waar zit wat jij wil betekenen in deze wereld? En dat heeft me echt enorm geholpen en veel meer zelfvertrouwen gegeven. En ook veel meer richting van, hey, dit is de manier waarop ik het wil doen. Ik zei ook toen ik promotie maakte, toen ik partner werd, zei ik ook in mijn speech, ik wilde altijd partner worden. Dat was altijd mijn doel. Maar eigenlijk weet ik nu pas waarom ik dat wil en hoe ik het wil. En dat is ook echt hoe ik het voel. En dat ik het vanuit mijn kracht doe en niet dat ik denk, oh, zo moet ik het doen. En het is wel grappig, deze week bij de topvrouw van het jaarverkiezing was Hedy Dancona. En die zei, als alle vrouwen die de top bereiken zich gaan gedragen als de mannen die daar al zitten, dan kunnen we het net zo goed niet doen. Dan kunnen we het net zo goed aan mannen overlaten. En dacht ik, ja, dat is het. De kracht van diversiteit is juist de unieke kwaliteit en de combinatie daarvan. En dat voel ik nu heel erg in mezelf, maar ook in de partnergroep, dat ik dat ook, dat ik die kwaliteiten mag brengen en daar het verschil maak. Maar dat kwam wel vanuit het dieptepunt dat ik het echt niet wist.
Ja, maar soms heb je dat nodig, hoe vervelend dat ook is.
Ja.
Maar ook als je dicht bij jezelf bent en jezelf goed kan uiten, daar word je natuurlijk ook het meest gelukkig van. En ik denk inderdaad ook wat jij zegt, de mensen om jou heen worden daar ook het meest gelukkig van. Omdat zij een ontspannen Laura zien die helemaal zichzelf is. Ja. Mooi. Ja. Waar sta je volgend jaar? Als ik jou volgend jaar weer spreek, waar sta jij dan? Wat heb je dan bijvoorbeeld bereikt?
Ja, ja, ja. Ten eerste hoop ik dat ik me eigenlijk hetzelfde voel. Dus dat ik het gevoel wat ik nu heb, dat ik gewoon helemaal in mijn kracht sta, dat ik dat vast weet te houden. Mm-hmm. Terwijl ik ook weet dat in deze nieuwe rol natuurlijk er dingen van me verwacht worden. En dat is ook wel spannend. Maar dat is ook goed, denk ik. Want als het niet een beetje spannend was, dan wordt het ook saai. Maar ik hoop echt dat ik dat vast kan houden. En ik hoop eigenlijk de lijn voor te zetten dat ik inderdaad gewoon het verschil kan maken op heel veel plekken binnen ons bedrijf, maar dus ook bij onze klanten. En ik hoop vooral dat ik ook aan de commerciële kant. Ik ben natuurlijk, wat we net al zeiden, aan mijn netwerk aan het bouwen. Trouwens, eigenlijk in eerste instantie voornamelijk omdat ik gewoon zelf heel erg op zoek was naar verbinding en herkenning bij andere vrouwen met een soortgelijk leven en carrière. Maar nou ja, de toegevoegde waarde is, de bijkomstigheid is dat het ook nog een super waardevol netwerk is. En ik hoop heel erg dat over een jaar dat ik ook echt op eigen kracht een aantal projecten heb binnengehaald vanuit mijn netwerk. Dat zou ik heel cool vinden. Op mijn eigen manier, dus niet in het Old Boys Network, maar op mijn manier.
Ga ik je aanhouden? Over een jaar, dan ga ik je vragen hoe het ervoor staat.
Ja.
Hey, als luisteraars vragen aan jou hebben of als ze jou bijvoorbeeld toe willen voegen aan hun netwerk, dan mogen ze je namelijk aan connectieverzoek sturen op LinkedIn.
Zeker. Nee, heel leuk. Want waar we het natuurlijk niet per se over hebben gehad, wat ik zo mooi vind aan jouw missie, is juist ook dat je andere jonge dames wil helpen om dat netwerk te bouwen. Maar ook een soort van thuis te geven, herkenbaarheid in bepaalde struggles. En dat heeft mij ook enorm geholpen in mijn carrière de afgelopen 11 jaar. Dus daar ben ik ook enorm gemotiveerd om juist de jonge generatie, ook al voelt het altijd gek om zo te praten, want ik denk dat ik zelf ook nog jong ben en helemaal geen rolmodel. Maar weet je, dames zoals jij, maar ook nog zelfs jonger. Ik vind het enorm leuk om die te helpen. En soms merk ik, ik doe een aantal mentorprogramma's bijvoorbeeld. Denk ik, dingen die voor mij zo vanzelfsprekend zijn nu, die kunnen zo erg helpen om meer zelfvertrouwen te hebben, er gewoon voor te gaan. In jezelf te geloven. Dus als ik iemand me kan helpen. En zeker natuurlijk in het vakgebied van AI, in technologie. Dan doe ik dat heel graag. Dus ik hoop dat ze inderdaad me benaderen. Of ik ze ergens een keer ontmoet. Dus zeker.
Hartstikke leuk. Tip ook al van mij. Stuur meteen een berichtje bij. Als je Laura toevoegt van ik heb je gehoord in de podcast. Helemaal leuk. Dan blijf je beter hangen bij Laura. Ik denk dat ze dat hartstikke leuk vindt. Maar het verlaagt ook weer de drempel voor toekomstig contact, omdat je elkaar al eventjes hebt gesproken. Dus tip van Flip. Laura, super bedankt dat je te gast wilde zijn. En ik hoop je nog vaak te spreken. Dank je.
Leuk. Heel veel succes.
Vond je deze podcast interessant? Dan wil je je misschien wel aansluiten bij Family. In deze community voor young professional vrouwen in de IT vergroot je gegarandeerd je netwerk en krijg je carrièrekansen in je schoot geworpen. Kijk voor meer informatie in de show notes van deze aflevering. Tot volgende keer!